Wat leuk dat je luistert naar de Oudste Dochter podcast. Mijn naam is Aike Borghuis en het is mijn intentie met deze podcast om je bewust te maken, te inspireren van al die mooie kwaliteiten die je hebt als oudste dochter. Maar ook de valkuilen, want die hebben we ook allemaal. Ik ben schrijver van het boek Het Verborgen Leiderschap van Oudste Dochters, dat in 2023 het best verkochte managementboek was. Je bent dus niet alleen. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die plek als oudste dochter? Wat zo bijzonder is aan die plek als oudste dochter, is dat met jouw komst een nieuw familiesysteem geboren is. Totdat jij geboren werd, waren je ouders vaak eerst liefdespartners. En met jouw komst zijn ze ineens ouders. Je bent een oudste dochter als je het eerstgeboren kind bent van je ouders en een meisje. Het kan ook zijn dat je een functionele oudste dochter bent. En wat je ziet als je een functionele oudste dochter bent, is dat je niet het eerstgeboren kind bent in het familiesysteem, maar dat je misschien al wel een broer hebt. En wat er dan gebeurt, is dat jouw broer eigenlijk de weg al voor je vrijmaakt. Dus je hoeft als dochter wat minder te pionieren. Maar wat je ziet, is dat je blik van je ouders en van je verzorgers, dat die vaak op jou is gericht op het moment dat het gaat over kwaliteiten die we zien als vrouwelijk. Het kan ook zijn dat je onbewust het gat opvult van een oudste zus die haar plek niet kan innemen. Bijvoorbeeld doordat ze een beperking heeft of doordat ze vroeg is overleden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er eerder zwangerschappen zijn geweest die zijn geëindigd in een miskraam of een doodgeboren of een vroeg gestorven kindje, dat onbewust nog van invloed is. Wat er ook kan gebeuren is dat het niet helemaal helder is wie nou de echte oudste dochter is. En dan echte tussen haakjes. En dit zie je vaak gebeuren in samengestelde gezinnen of wanneer je geadopteerd bent. Ben je een enig kind? Dan kun je dus ook een oudste dochter zijn. Je bent al vaak gewend om je eigen pad te ontdekken en te pionieren, maar hebt niet zoveel verantwoordelijkheid hoeven dragen over je broertjes en zusjes. En bent vaak opgegroeid met veel volwassenen in je omgeving. Maar even terug naar je ouders. Want jouw ouders werden ouders met jouw komst. En je kunt in het leven voor alles een opleiding volgen, behalve voor het ouderschap. Dat leer je met vallen en opstaan. En ja, waar ik wel in geloof is dat de meeste ouders het beste met hun kind voor hebben. De meeste ouders willen het graag goed doen. En daarom krijg je als oudste dochter vaak best wel veel aandacht die je in het begin nog niet hoeft te delen met je broertjes en zusjes. Jij als oudste dochter krijgt dus meer individuele aandacht dan je broertjes of zusjes ooit zullen krijgen. Wat er vaak gebeurt is dat er tegen jou als oudste dochter veel wordt gepraat, waardoor je een voorsprong in taal ontwikkelt. Dat zie je later vaak ook terug in scholen en in de studies, want oudste dochters doen het daarin vaak goed. Ze leren vaak ook lang door. En ik denk dat dat onder andere ook te maken heeft met het feit dat jouw taalontwikkeling en taalvaardigheid best groot ontwikkeld is. Met jouw komst is er dus een nieuw familiesysteem geboren. En worden de patronen ook duidelijker zichtbaar die jouw ouders uit hun familiesystemen weer meenemen. De manier waarop je ouders zelf zijn opgegroeid en opgevoed heeft invloed op hoe stevig ze geworteld zijn en hoe ze in het leven staan en hoe ze hun ouderschap vormgeven. Je kunt je voorstellen dat als je ouders zijn opgegroeid in een liefdevolle omgeving, dat ze ook kunnen zorgen voor een veilige bedding voor jou. Zijn je ouders opgegroeid in een onveilige situatie of hebben ze te maken gehad met trauma, dan nemen ze dat onbedoeld en onbewust mee hun ouderschap in. Wat je ook ziet, is dat de generaties waarin je ouders zijn opgegroeid heel anders is dan de generatie waarin wij nu opgroeien. De gezinnen waren vroeger vaak groter, waardoor er een stuk minder individuele aandacht was. De verwachtingen voor zoons en dochters liepen sterk uiteen. En praten over je gevoelens en wat je ervaart in je leven gebeurde in die tijd eigenlijk niet of nauwelijks. En daar hebben we het niet over, want het leven gaat door. En als je het hebt over die verwachtingen, bijvoorbeeld ook in eerdere generaties, dan neem ik je even mee terug in de geschiedenis van mijn eigen familiesysteem. Mijn oma was al jong uit huis in betrekking bij een ander gezin om daar het huishouden te draaien. Toen haar moeder overleed, ging zij terug naar haar ouderlijk huis en heeft zij jarenlang voor haar broertjes en zusjes gezorgd. En dat is in die periode eigenlijk nooit de vraag geweest, dat deed je gewoon. Zo hoorde dat in die tijd of zo gebeurde dat in die tijd. Maar wat is er nog meer bijzonder aan die plek als oudste dochter in het gezin? Als oudste dochter heb je in het begin alle tijd en aandacht van je ouders voor jou. Totdat er op een gegeven moment een broertje of zusje geboren wordt, vaak zo'n 2-3 jaar later. En waar eerst alle aandacht voor jou was, moet je die nu ineens gaan delen met je broertjes en zusjes. En wat je ziet is dat die nieuwe baby volledig afhankelijk is van je moeder, van je vader, om te overleven. En dat dat dus vaak voorrang krijgt en dat het babytje veel zorg en aandacht nodig heeft. Wat je ook ziet is dat bezoek dat langskomt vaak meer aandacht heeft voor de baby dan voor jou. Dat ben je niet gewend. Het is vaak ook een periode dat jij zelf aan het opgroeien bent en de wereld wat meer gaat ontdekken. Je klimt op tafel terwijl je moeder en de baby aan het voeden is. Je krijgt de boodschap: niet doen, blijf af. En wat heel veel ouders doen in die tijd, en dat is vaak vanuit de beste intenties, is jou betrekken bij de zorg voor de baby. Je mag helpen bij het flesje geven of de baby een bad doen. Je krijgt hierin vaak ook de bevestiging van wat je allemaal al zelf kunt. Wat goed dat je zelf je jas al aan kan trekken, wat ben je al groot. De baby is nog klein, die kan dat nog niet, maar jij kan dat allemaal wel. En dit stimuleert jou nog meer om te laten zien wat je allemaal nog meer kan. En je zult ook niet de eerste zijn tegen wie is gezegd: jij bent de oudste, jij moet de wijste zijn. Oudste dochters worden daarin vaak bevestigd van jongs af aan voor wat ze doen en niet voor wie ze zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom veel oudste dochters echte doeners zijn en harde werkers zijn. Want de kans bestaat dat jij je bestaansrecht vooral haalt uit wat je doet en minder voor wie je bent. Een belangrijke uitdaging voor oudste dochters is dan ook om te leren dat je genoeg bent en dat je genoeg doet. Je bent een human being en geen human doing. Wat er in die periode ook al gebeurt, is dat je onbewust denkt: oh, als ze me maar niet wegdoen. Dus dat je als klein meisje al heel erg gevoelig wordt van: wat moet ik doen om aardig gevonden te worden, om erbij te horen. Vaak wordt dat zorgen voor anderen, zoals dat helpen met in bad doen of een flesje geven, wordt gewaardeerd. Dus je leert al jong dat zorgen voor anderen, dat je daar erkenning en waardering voor krijgt. Het is dan denk ik ook niet zo gek dat oudste dochters van nature, of eigenlijk door nurture misschien wel, zorgzaam zijn voor anderen. We leren vaak eerst zorgen voor anderen en dan pas voor onszelf. En ook dit is niet zo heel gek, want we zijn vaak ook opgegroeid bij ouders die zijn opgegroeid in de generatie dat je eerst voor anderen moet zorgen en dan pas voor jezelf. En ik denk dat het belangrijk is voor oudste dochters om je te beseffen dat je pas goed kunt zorgen voor anderen als je eerst goed zorgt voor jezelf. Het begint dus dat nu je eenmaal volwassen bent, je ook je volwassen plek inneemt. Maar wat bedoel ik nou eigenlijk met die volwassen plek innemen? Als je kijkt naar de familiesystemen waarin je bent opgegroeid, dan zijn daar een soort basisprincipes, een soort natuurlijke wetten die nodig zijn om het goed te laten gaan met iedereen. En een kenmerk van zo'n levend systeem, van zo'n familiesysteem, is dat het gericht is op het voorbestaan of het doorgeven van dat familiesysteem. En dat is dus belangrijk om je te realiseren. Wat er dan ook gebeurt, is dat er een soort wetmatigheden zijn die, als die in orde zijn, dat eigenlijk alles goed gaat met die familieleden in dat familiesysteem. En eerlijk is eerlijk, ik zie maar weinig familiesystemen waarbij dat zo is. Dus als je zo herkent dat dit bij jou misschien wel eens anders zou kunnen zijn, weet dat je daarin niet de enige bent. Als je kijkt naar die principes in zo'n familiesysteem, dan kun je ook voelen wanneer je over de grenzen van dat familiesysteem gaat. Want familiesystemen hebben vaak duidelijke normen en waarden waar je aan moet voldoen om erbij te blijven horen. Maar ik neem je in eerste instantie even mee in de basisprincipes. Het eerste basisprincipe is dat er sprake is van een natuurlijke ordening. Nou, hoe werkt dat nou in een familiesysteem? Eigenlijk is het zo dat dat wat eerder komt, komt voor dat wat later gaat. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de plek en positie die je ouders innemen in het familiesysteem, dan is dat een andere plek dan dat jij met je broertjes en zusjes in de kinderrij doet. Je ouders staan in de ordening boven jou. En dit zegt niks over gelijkwaardigheid als mens, want als mens zijn we allemaal gelijkwaardig. Maar in de ordening in zo'n familiesysteem, ja, zijn jouw ouders hoger in de ordening. Wat je ziet, wat kan gebeuren als oudste dochter, is dat je voelt, terwijl je opgroeit, dat je ouders misschien fysiek wel aanwezig zijn, maar emotioneel niet helemaal beschikbaar zijn. Wat er dan kan gebeuren, is dat je onbewust en onbedoeld, daar ben je vaak helemaal niet bewust van, voor je ouders gaat zorgen. Je voelt dat ze je nodig hebben. Wat je dan als kind doet, is dat je onbewust groter maakt dan je ouders. Dit lijkt vrij onschuldig en door dit te doen ontwikkel je als oudste dochter ook waanzinnige kwaliteiten. Want je hebt doorzettingsvermogen, je kan verantwoordelijkheid dragen en op wilskracht bereik je vaak mooie resultaten. Het enige nadeel van je groter maken in zo'n familiesysteem is dat dat ook effect heeft bijvoorbeeld op de relatie met je broertjes en zusjes. Want op het moment dat jij je groter maakt, sta je dus eigenlijk ook niet meer in de ordening op dezelfde rij met je broers en zussen. Wat er dan kan gebeuren is dat je regelmatig best alleen voelt en dat je bijvoorbeeld van je broers en zussen de opmerking krijgt: je hoeft me niet te vertellen wat ik moet doen, want ik heb al een moeder. Een van de andere voorbeelden daarvan is dat er sprake is van een binding. Iedereen die bij dat familiesysteem hoort, heeft recht op een plek. Wat je ziet is dat miskramen, vroeg overleden kinderen, misschien wel kinderen die zijn afgestaan voor adoptie, abortussen, dat die in het verleden geen plek kregen in het familiesysteem. Wat er vaak werd gezegd: het is gebeurd en we moeten door. Maar familiesystemen willen compleet zijn. En onbewust kan het zo zijn dat je probeert om te compenseren voor het broertje of zusje wat er misschien niet geweest is of niet meer kan zijn. Onbewust kan je dan jezelf saboteren door het jezelf niet goed te laten gaan. Maar wat er ook kan gebeuren is dat je het gevoel hebt dat je het leven dubbel moet leven. Dus dat je altijd een enorme prestatiedrang hebt en de drang hebt om maar bezig te blijven en dingen te realiseren. En wat ook kan gebeuren is dat je soms een leeg gevoel hebt in jezelf en niet zo goed kunt verklaren wat daar nou eigenlijk speelt. Een van de andere principes is dat er sprake is van een balans in geven en nemen. Waarbij het eigenlijk zo is dat ouders geven aan hun kinderen, ze geven het leven. En terwijl kinderen minderjarig zijn, is het vaak zo dat ouders ook geven aan hun kinderen. Op het moment dat ouders dit niet kunnen, dan kun je als kind merken van hé, ik moet voor mijn ouders gaan zorgen. Daarmee verstoor je eigenlijk de balans in geven en nemen. Dat voor je ouders gaan zorgen of die balans in geven en nemen herstellen, kan er bijvoorbeeld mee te maken hebben dat je merkt dat er bijvoorbeeld spanning is in de relatie tussen je ouders en dat je misschien al wel gaat bemiddelen. Dat je de brug probeert te slaan tussen papa en mama, om er maar voor te zorgen dat er geen gedoe ontstaat en dat ze maar niet gaan scheiden. Je kan je voorstellen dat als je dit patroon ontwikkelt, dat dit kwaliteiten oplevert als je later volwassen bent, want je bent vaak ontzettend gevoelig voor harmonie, weet heel goed hoe je dingen kunt bemiddelen. En wat je vaak ook ziet als je eenmaal volwassen bent, is dat je vaak ook in stafdiensten werkzaam bent, als adviseur. En dat je ook onbewust en onbedoeld soms wel eens ingezogen kan worden in de organisatielaag boven jou. Dus stel dat je adviseur bent, dat je toch meekijkt bijvoorbeeld bij een MT en daarin je adviesrol vervult. En heel vaak zie je dat patronen die je dus in dat familiesysteem ontwikkelt, dat je die ook later meeneemt je werkcontext in. Wat ik denk dat belangrijk is om je te realiseren, is dat als je eenmaal volwassen bent, dat het belangrijk is dat je je niet langer laat leiden door de patronen die je hebt ontwikkeld in dat gezin waarin je bent opgegroeid, maar dat je je volwassen plek inneemt. En dat betekent dus ook, als je dat gaat doen, dat je soms ook schuldig voelt. Want stel dat je bent opgegroeid in een familie met allemaal docenten en jij besluit dat je kunstenaar wil worden, dat zou kunnen betekenen dat daarin een gevoel ontstaat van ja, maar als ik die keus maak wat ik eigenlijk zou willen doen, dat ik er niet meer bij hoor. Want dan ben ik niet trouw aan wat we in het familiesysteem altijd doen, namelijk docent worden. Weet dat het schuldgevoel op het moment dat je het anders gaat doen dan dat het je in je familiesysteem geleerd is, dat dit eigenlijk een heel waardevol gevoel is. Want het betekent eigenlijk dat je over die grenzen van dat familiesysteem heen gaat en je volwassen keuzes aan het maken bent. Schuldgevoel is dus niet iets wat je hoeft te vermijden, maar vaak een signaal dat je volwassen wordt en je eigen keuzes gaat maken. Nou, ik hoop dat dit verhelderend voor je was, dat het misschien waardevol voor je is geweest. En nou, mocht je meer willen weten, stuur gewoon een berichtje naar info@aikeborghuis.nl, want die vragen kunnen we dan weer meenemen in de volgende podcast. Dan wordt het alleen maar interactiever met jullie als luisteraars. Dat zou ik heel leuk vinden. En voor nu wens ik je een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende aflevering.